Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Zal worden voorgelezen Handelingen 3, vers 11 tot en met vers 26. Handelingen 3, vanaf vers 11 tot het einde. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog aan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Versen 11 tot 26. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in de voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden, en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, dien zult gij horen en in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook over deze dingen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 50, het derde, het vierde en het negende vers. De hemelen zijn getuigen van zijn recht. En wat daar verder volgt, Psalm 50, het derde, het vierde en het negende vers. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in Handelingen 3, vers 26, waar des Heren woord aldus luidt. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Het gaat vanmorgen over de blijde boodschap en het onderzoek of wij deel hebben aan de inhoud van de blijde boodschap. De blijde boodschap. We letten daarbij in de eerste plaats op de inhoud en we letten in de tweede plaats op het doel. In de eerste plaats de inhoud van de blijde boodschap. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden. In de tweede plaats het doel dat of opdat hij ulieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Inhoud en doel van de goede boodschap of de blijde boodschap. Gemeente, we zijn vanmorgen samen in een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal is een instelling van de Heer Jezus en de Heer wil dat deze instelling wordt onderhouden totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. De Heer heeft deze maaltijd ingesteld tot bemoediging en tot versterking van zijn kinderen. En daarom is het heilig avondmaal van belang voor heel de gemeente, opdat we in het avondmaal iets zouden zien van zijn neerbuigende goedheid jegens zondige mensen. Het avondmaal kan alleen gebruikt worden als wij een persoonlijk deel hebben aan Christus de zaligmaker. Om deel te nemen aan het avondmaal is ons in de eerste plaats nodig een kerkelijk recht. Een kerkelijk recht ontvangen wij door het doen van openbare belijdenis. En door het doen van openbare belijdenis voegen wij ons in uitwendige zin bij de gemeente des Heren en hebben wij van harte beloofd om in zijn alles te richten naar het woord Gods. Naast een kerkelijk recht is natuurlijk ook nodig een goddelijk recht, dat de Heren ons een toestemming verleent om deel te nemen aan het avondmaal. Want het avondmaalsformulier wijst erop dat deze maaltijd alleen is ingesteld voor de gelovigen. Deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. De Heere geeft aan zijn kinderen een goddelijke toestemming om deel te nemen aan het avondmaal. Om door middel van dat avondmaal onderwezen te worden. Onderwezen in de verborgenheden van het evangelie. Het gaat in het evangelie om de gekruisigde Christus. Ook om vertroost en versterkt te worden in de kracht van het evangelie en ook om houvast te hebben voor de toekomst. Zo wil de Heer in het avondmaal zijn kinderen versterken in het allerheiligste geloof. Voor ons komt het er dus op aan of wij een goddelijk recht hebben ontvangen. Daarover gaat het ook in een week van voorbereiding. En dat mag natuurlijk ook in een voorbereidingsdienst niet ontbreken. Wie hebben nu een goddelijk recht? Wel, in onze tekst lezen we dat hij ulieden zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. De Heere geven dat we iets kennen van dat werk van de Heilige Geest in ons leven. En dat we een zaligmakend aandeel hebben ontvangen in de middelaar Gods en der mensen. God heeft zijn kind Jezus opgewekt. Gemeente, tekstwoord voor vanmorgen brengt ons bij Handelingen. In Handelingen 2 hebben we gehoord over de Pinkstergeest en de uitstorting van de Pinkstergeest, hoe die Pinkstergeest is gekomen en hoe Petrus op de Pinksterdag heeft gesproken van Gods heilshandelen en hoe de Heere die boodschap van de apostel heeft willen zegenen. Er werden op één dag 3000 toegedaan tot de gemeente die zal zalig worden. En dan eindigt hoofdstuk 2 met zo'n kenmerkende zin. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Een zinnetje wat ons kan beschamen. Een zinnetje wat ons ook wil aansporen tot zelfonderzoek. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. God is niet veranderd. God verandert nooit. Dat lezen we in de Bijbel. Ik, de Heere, word niet veranderd. Hoe komt het dan dat we vandaag deze dingen vaak zo lezen, soms gedachteloos, maar dat we vandaag de dag, zeker in de gemeenten, niet horen van dagelijks tot de gemeente die zalig worden? Gemeente, dat ligt natuurlijk aan ons en aan ons natuurlijke bestaan. Dat wij genoeg hebben aan de dingen van deze wereld en geen verlangen kennen naar de dingen van het Koninkrijk Gods. We hebben zo nodig die geest van Pinksteren, die wederbarende geest die plaats maakt voor Christus en voor zijn arbeid. Na het tweede hoofdstuk lezen we dan in Handelingen het derde hoofdstuk. En dat derde hoofdstuk begint met de genezing van een kreupele man, een lamme man. We lezen in hoofdstuk 3 vers 2, een zeker man, die man blijkt 40 jaar oud te zijn, in het Handelingen 4 vers 22 staat dat, die kreupel was van zijn moeders lijf, dus vanaf zijn geboorte, werd gedragen welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone. De Schone, dat was een poort bij het tempelgebouw en die droeg deze naam. Als we nu dat tweede vers in hoofdstuk 3 lezen, dan vallen ons natuurlijk een paar dingen op. In de eerste plaats, dat die man daar nog steeds zit. Een kreupele man, 40 jaar oud, vanaf zijn geboorte en hij zit daar nog steeds aan die schone poort. Hoe vaak was de Heer Jezus al niet door die poort gegaan in de achterliggende jaren? Hoe vaak had er op het tempelplein niet geklonken, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken? En nog zit daar die kreupele, die lamme man. Kennelijk had hij dat woord wel gehoord, maar had er geen acht op geslagen. Kennelijk was hij dezelfde gebleven, ondanks alles. Dat is ook voor ons een waarschuwing. In de tweede plaats blijkt er in het leven van die man nog niet veel veranderd te zijn. Want als Petrus en Johannes tegen hem zeggen, zie op ons, dan gaan zijn gedachten niet naar geestelijke goederen, maar dan gaan zijn gedachten uit naar aardse goederen, naar zilver en goud. Ook in zijn diepe ellende denkt die man alleen nog maar aan aardse dingen. Het is dus een mens van nature, een mens die zonder God in de wereld staat. Dat is de kreupele man bij de schone poort. En nu komt het wonder. In de eerste plaats dat God naar hem omziet door middel van Petrus en Johannes. En dat Petrus en Johannes in naam van de Heer Jezus, u leest het in het zesde vers, deze man toeroepen, sta op en wandel, en hem grijpende bij de rechterhand, vers 7, richt hem op en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. Er gebeuren twee wonderen. In de eerste plaats, die man wordt genezen van zijn verlamming. Dat is een natuurlijk wonder. Er gebeuren grote dingen in zijn hoofd. Want lopen, dat doen we natuurlijk met onze benen, maar dat doen we vooral met ons hoofd. Die man die zijn evenwichtsorgaan, zijn instrumentarium waarmee hij loopt, dat is van het een op het andere moment geschikt om te kunnen lopen. Dat is het natuurlijke wonder. En in de tweede plaats, er gebeurt ook een nog groter wonder. En dat is een geestelijk wonder, want we lezen in vers 8 dat hij wandelt en springt. En dan het slot, lovende God. En dat wordt nog herhaald in vers 9. Alle volk zag hem wandelen en God loven. Dat wijst erop dat er ook een geestelijke verandering heeft plaatsgevonden in deze man. Vroeger had hij alleen belangstelling voor aardse dingen. Nu is zijn aandacht gericht op God en op zijn eer. U moet zich even de situatie indenken. Je hebt vanaf je geboorte daar gelegen. Een en al ellende, je hebt vanaf je geboorte moeten bedelen en dan word je van het een op het andere moment gezond. Weet u wat u en ik zouden doen? We zouden onze handen laten zien, we zouden onze benen laten zien. Moet je eens kijken, ik kon vroeger niet lopen en nu kan ik ze opbeuren, ik kan dit weer, ik kan dat weer. We zouden zelf in het middelpunt staan. En dat zie je ook bij wonderen van de Heere. Denk eens aan de 10 Melaatse mannen. 9 werden gereinigd en gingen zo naar huis om aan hun hele familie te vertellen hoe gezond ze nou weer waren. 1 Samaritaan kwam terug. En die ene Samaritaan die heeft God geloofd. We zien het hier weer opnieuw. Deze kreupele man die zegt niet, wat ben het nou toch fijn dat mijn benen weer genezen zijn. Wat fijn dat mijn armen het weer doen. Wat fijn dat ik weer kan lopen enzovoorts. Lovende God. Hij brengt God de eer toe van dat grote wonder wat plaats heeft gehad in zijn leven. En dat wijst erop dat er ook een geestelijk wonder heeft plaatsgevonden. Petrus vertelt dat ook in het vervolg van dit hoofdstuk. Want als Petrus dan gaat uitleggen hoe dat nou gekomen is, dan lezen we in vers 16. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in aller tegenwoordigheid. Kijk, dat wijst er dus op dat er ook een geestelijk wonder heeft plaatsgevonden. En dan gaat Petrus, als de mensen daarover vragen en daarover verbaasd zijn, vers 11, het laatste gedeelte, uitleggen wat er gebeurd is. Net als op de Pinksterdag houdt Petrus een toespraak of een korte preek. En als we die preek eens rustig doorlezen, dan treft ons natuurlijk in de eerste plaats de eerlijkheid van Petrus' boodschap. Kijk maar even naar vers 14. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. Het is niet gering wat Petrus daar tegen de mensen in Jeruzalem zegt. Hij plaatst ze nog lager dan Pilatus. En als je nou godsdienstige Joden ergens mee kon raken en treffen, dan moest je dat zeggen. Dat ze nog minder waren dan de Romeinse heidenen, dan hun vijanden. Petrus zegt dat gewoon. Hij vraagt zich niet af of de mensen boos worden of lelijk naar hem kijken of hem misschien zullen stenigen. Maar gij hebt de rechtvaardige en de heilige verloochend. U bent minder dan Pilatus, de Romeinse stadhouder. In de tweede plaats letten we ook op de heilrijke boodschap die Petrus uitspreekt. Door het geloof in zijn naam. Dat heeft Petrus in hoofdstuk 2 gedaan, dat herhaalt hij in hoofdstuk 3. Hij wijst niet op zichzelf, hij wijst niet op Johannes, hij wijst op de opgestane zaligmaker. En dat door Christus en het geloof in hem deze man genezen is geworden. En tenslotte doet Petrus in deze preek een dringende aansporing en een dringend appel op zijn hoorders, op zijn onherboren, onbekeerde hoorders. Vers 19, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling, dat betekent van de verkwikking of van de vertroosting, zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En zo houdt Petrus dus een eerlijke, heilrijke en dringende boodschap. En tenslotte vat hij zijn boodschap nog weer samen in het 26e vers, als hij kort samenvat waar het nu om gaat, in de blijde boodschap en in het eeuwig evangelie. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou. We bepalen u eerst bij de inhoud van de goede boodschap. We lezen in de Bijbel keer op keer, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. 2 Korinthe 5. We lezen in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En zo ook lezen wij hier. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Calvijn merkt op bij deze tekst. Wij moeten steeds in herinnering houden dat het ganse menselijke geslacht vervloekt is en dat ons daarom een bijzonder redmiddel toegezegd is, het welk bestaat door Christus. Daarom is Hij alleen de oorsprong van de zegen. Christus alleen. Dat wil Petrus hier benadrukken. Want Petrus wijst op de vloekwaardigheid van het menselijke geslacht. Petrus wijst op de verlorenheid van natuurlijke mensen. Petrus wijst op de onbekeerlijkheid en de hardheid van ieder mens in het bijzonder. Wij moeten steeds in herinnering houden dat het ganse menselijke geslacht vervloekt is. En dat er daarom maar één redmiddel is in deze verloren wereld. En dat redmiddel, dat wordt hier in vers 26 aangewezen. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Van waar komt de reddingsboodschap? Wel, het begin van onze tekst geeft daarop een helder antwoord. En dan lezen we in onze tekst God. Peter zegt niet dat komt van u, of dat komt van de duivel, of dat komt van Pilatus, of dat komt van mensen. Die heilsboodschap komt van God. En dan in het bijzonder van God de Vader. God de Vader zendt naar zijn welbehagen in deze verloren wereld zijn Zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laten we dat in de eerste plaats onthouden. Het heil komt niet bij mij vandaan, komt ook niet bij ons of uit ons hart vandaan. Het komt bij God vandaan. Na zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind, maar om mijns grote naamswil. Petrus benadrukt dat hier in hoofdstuk 3, in hoofdstuk 2, in heel de Bijbel. Genade is een geschenk, een gave Gods in een verloren wereld. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Vrije, soevereine genade die eeuwig God bewoog. Kennen we daar ook iets van in ons leven? Ook in een week van voorbereiding. Dat het niet is begonnen in ons. Dat het niet is begonnen bij mensen. Maar dat het is begonnen in Hem. Die naar een wereld wilde omzien die in het verlorene was. Dat God omzag naar een verloren mensenkind. Dat Jezus omzag naar Zacchaeus. Dat Jezus omzag naar Saulus van Tarsen. Dat God omzag naar Manasse. En dat de Heere zo ook vandaag nog omziet naar schuldige mensen. Dan gaat het niet zozeer om het tijdstip. Dan gaat het niet zozeer om de periode. Maar dan gaat het om het feit dat God werkelijkheid is geworden in ons leven. En dat het woord van God als een levende stem in ons hart heeft geklonken. En dat we ons daar niet meer aan konden onttrekken. Maar dat de Heere door zijn getuigenis is gaan spreken in ons leven. Is dat waar geworden in ons leven? Kennen we dat heel persoonlijk? Dat was een verlegen zondaar. Als een verlegen zondares over de wereld gewandeld. Dat wij in onszelf geen wegen meer hebben kunnen ontdekken. Maar dat er bij God vandaan alleen nog maar een weg was. En dat wij schuldig staan voor die hoge en voor die heilige God. Dat leert de Heer zijn kinderen voor het eerst en opnieuw. God, dat wijst ons op de oorsprong van die blijde boodschap en van dat vernieuwende werk van Gods genade. Het komt bij God vandaan. En zo wandelt de Heer ook vandaag in het evangelie en in de prediking zondaren na. Zo zegt Hij ook vandaag nog: vriend, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich zult bekeren en leven. Vriendin, breek met de zonde. Man, stop met de zonde in je leven. Geef je ziel niet aan de wereld of aan de duivel. De Heer wandelt zondaren na en Hij zoekt zondaren op in het woord van de prediking, in het woord van het evangelie. Laat dat woord niet alleen een boodschap zijn voor ons hoofd, maar ook een boodschap zijn in ons hart, waardoor we breken met de zonde en waardoor we een verlangen krijgen om die God te ontmoeten die we missen en die we door de zonde zijn kwijtgeraakt. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Dat is het tweede waar Petrus op wijst in onze tekst. De oorsprong van de blijde boodschap ligt in God. In de tweede plaats de inhoud. En dan zien we dat er wordt gesproken over opgewekt hebbende zijn kind Jezus. God de Vader heeft één natuurlijke zoon. En die ene natuurlijke zoon is Christus de middelaar of Jezus de zaligmaker. God heeft die ene natuurlijke zoon naar de wereld gezonden. En in deze wereld is Christus gekomen, heeft de menselijke natuur aangenomen en heeft hij aan Gods gerechtigheid voldaan. Wat betekent evangelie? Wat is de blijde boodschap? Nee, gemeente, dat is niet dat ik een fijn gevoel heb of dat ik als een beter en een belangrijker mens door de wereld mag lopen of dat ik een kerkelijke positie ontvang. Nee, dat heeft met het evangelie waarschijnlijk nog heel weinig te maken. Het evangelie betekent dat er aan Gods gerechtigheid voldaan is. En nu moeten wij allen leren dat wij dat niet zelf kunnen. Want God eist een volkomen gehoorzaamheid. Nu moeten wij ook leren dat dat niet door engelen en niet door mensen kan geschieden. Want dat is sedert Genesis 3 volkomen onmogelijk. God eist een volkomen gehoorzaamheid aan de 10 geboden die is voorgehouden vanmorgen. En God eist dat we alle schuld die we tegen hem maken volledig zullen betalen. Dat is Gods eis. En van die eis mag en wil God niet af. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Maar als dat nou de eis is waardoor God weer met zondaren in gemeenschap kan komen, dan is het toch hopeloos om ooit bij God terug te komen. Dat klopt, dat is ook hopeloos vanuit de mens gezien. Vanuit onszelf gezien is het een hopeloze zaak. Wat is nou evangelie? Wel, lees in de Bijbel. Opgewekt hebbende zijn kind Jezus. God gaf zijn enig kind in deze wereld. Hij zond zijn enig kind naar deze aarde om de menselijke natuur aan te nemen. De Heer Jezus lag in de kribbe. En in de weg van zijn vernedering heeft hij de zaligheid verdiend. Daarvoor lag hij in de kribbe. Daarvoor wandelde hij rond op deze aarde. En daarvoor hing hij aan het kruis van Golgotha om aan de gerechtigheid Gods te voldoen. Maar nadat hij het heeft verworven, is hij door zijn Vader opgewekt uit de doden. En blijkt dat Gods gerechtigheid volkomen is voldaan door de zaligmaker. God heeft zijn kind niet in de dood gelaten. God heeft zijn kind uit de dood opgewekt. En nu is Christus uit de doden opgewekt om de zaligheid toe te passen. Om als een volkomen zaligmaker zijn gemeente te behouden. En om de boodschap te laten klinken van redding door deze heiland en door deze zaligmaker. Hij is de enige. Hij is de volkomen. Hij is de geschonken middelaar Gods en der mensen. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En dat is de inhoud van het eeuwig evangelie. De opstanding van Christus uit de doden. Die de zaligheid verwierf en die de zaligheid toepast. Die door zijn middelaarsarbeid aan Gods gerechtigheid volkomen heeft voldaan. En die gerechtigheid krijgt nou waarde voor nette mensen, voor keurige mensen, voor godsdienstige mensen. Paulus zegt in Romeinen 5, dat Christus zichzelf heeft gegeven voor goddelozen, die niets meer hebben in zichzelf, die enkel ongerechtigheid bespeuren in hun leven. Hier horen wij het evangelie van verzoening. God heeft zijn kind Jezus opgewekt, opdat goddelozen behouden worden, opdat zondaren gered worden. Het eeuwig evangelie is de boodschap van redding van zondaren, die door een waar geloof aan Christus worden verbonden en die hem als die enige en als die volkomen zaligmaker kennen. Kom gemeente, dat is de inhoud van het eeuwig evangelie. Dat is ook de inhoud van brood en wijn. Dat is ook de inhoud van de Bijbel. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Kent u iets van uzelf? En bent u daarvan geschrokken? Kent u iets van de hopeloosheid in deze wereld en van mensenhulp? Weet u ook iets van de leugens van de duivel? Het is alles nodig, maar het is echt niet genoeg. Kent u iets van die volkomen zaligheid in die middelaar Gods en der mensen? Is u ook geopend voor hem die de schoonste is van alle mensenkinderen, dat God u zijn kind gaf in de kribbe van Bethlehem? U is heden geboren de zaligmaker. Maar God zijn kind gaf in deze wereld, in Galilea en Judea, dat hij zijn kind gaf op het kruis van Golgotha, dat hij zijn kind opwekte uit de dood, overgeleverd om onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dode zondaren hebben een levende zaligmaker nodig en hun hart gaat uit naar deze middelaar Gods en der mensen. Dat is evangelie. Dat is de grote inhoud van het zalig worden. Dat mijn hart hunkert naar deze zaligmaker. En dat ik niet kan leven en God niet kan ontmoeten dan alleen in hem. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. De inhoud van het evangelie. En nu tenslotte, we lezen nog iets in dit tekstvers. Heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat is de krachtdadigheid van het evangelie. De bron, God. De inhoud, Christus en zijn gerechtigheid. En tenslotte heeft God dezelfde eerst tot u gezonden. Petrus doelt hier op de Pinksterdag. En wat er op de Pinksterdag is gebeurd. De Heer is met zijn lichaam naar de hemel gegaan. De Heer heeft beloofd, ik kom weder tot u. Hij heeft de Heilige Geest gezonden. En Petrus brengt dit nu in herinnering in Handelingen 3 en zegt, hij heeft zijn zoon door middel van de Heilige Geest eerst Joodse mensen tot u gezonden. Nadat de Heer door zijn geest is uitgestort en gezonden tot de Joden, zal de Heer het evangelie ook brengen in Samaria. Dat betekent in de tweede plaats naar Samaria en in de derde plaats naar de heiden. Dus eerst naar de Joden, daarna naar de Samaritanen en tenslotte naar de heidenen. Denk aan Lydia, de stokbewaarder enzovoorts enzovoorts. Maar hier zegt Petrus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Onze kanttekenaar merkt op, namelijk Joden en burgers van Jeruzalem. Gemeente, zo is de Heere als de opgestane levensvorst door middel van de Heilige Geest gezonden naar de burgers van Jeruzalem. Eerst tot u gezonden. De Heilige Geest wordt uitgestort. Een boodschap voor zondige mensen. De Heilige Geest woont in de gemeente Gods. Maar de Heilige Geest woont ook in de harten van schuldige en van verloren mensen. Die Heilige Geest wordt gezonden. En dat wijst op het werk van Gods genade in het leven van zondaren. Petrus wijst in de eerste plaats op God. Hij wijst in de tweede plaats op Christus en op zijn gerechtigheid. En hij wijst in de derde plaats op de zending van de Heilige Geest en op de kracht van het eeuwig evangelie. Op de Pinksterdag werden er 3000. door de Heilige Geest aangeraakt. En hier in Handelingen 3 zien we weer opnieuw dat de Heere door de hand van de middelaar het welbehagen voorspoedig, gelukkig laat voortgaan. Heeft dezelfde eerst tot u gezonden. De Heilige Geest komt uitwendig in de prediking. Dat noemen we de uitwendige roeping. Die raakt ons allemaal. Wij zijn verantwoordelijke mensen. Wat wij doen met Gods boodschap waarin de Heere zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Maar helaas, velen wandelen anders en leggen het woord van de Heere gerust weer naast zich neer. Dat komt door onze zonden en door onze opstand tegen God. Omdat we liever leven voor de wereld en voor de Satan en voor onszelf. Daarnaast kennen we ook een inwendige roeping, waardoor de Geest indringt in het zondaarshart. En waardoor zondaren verbroken van hart en verslagen van geest de Heere nodig krijgen. We mogen dat hier ook lezen. Hoe de Heilige Geest gezonden wordt tot het zondaarshart. En hoe de Heilige Geest werkt in het zondaarshart. Misschien stelt u de vraag, hoe kan ik nou weten of de Heere ook innerlijk in mijn leven is gekomen? Laat ik u 4 dingen noemen die voor ons allen van groot belang zijn. Voor alle ware avondmaalgangers hebben daar ook persoonlijk iets van geleerd. Dat is het werk van Gods geest in het hart. Heeft dezelfde gezonden toen hij u ontdekte aan de gruwelijke betekenis en het gruwelijke karakter van de zonde. Dat doet de Heilige Geest altijd. Zonde is God onterend. En dan moeten we niet onmiddellijk denken aan hele grove gruwelen, dat is ook erg, maar ook aan verfijnde zonden. Aan zonden waar niemand wat van weet. Aan zonden in onze gedachten en in onze woorden. Dat we door de minste zonde gruwelijk zijn voor God. En dat de zonde God beledigt en God onteert. Weet u daarvan in uw leven? Weet u daarvan voor het eerst en opnieuw? In de tweede plaats, wanneer die geest in ons leven komt en zaligmakend aandeel geeft aan Christus, dan worden we bedroefd over de zonde. We kunnen misschien veel praten over zonden van anderen, maar daar worden we niet bedroefd over. We kunnen misschien veel redeneren over de diepte van de zonde, maar dat verbreekt het hart nog niet. Waar de Heilige Geest inwendig woont en werkt, daar wordt het hart verbroken. Daar worden we bedroefd over de zonde. Daar wordt de minste zonde een oorzaak van diepe droefheid in ons hart. Gezondigd tegen een goeddoende God. Is niet gering hoor. Van de tranen soms in je oog niet vanwege antwoord. Want je tegenkomt bij jezelf. En dat nou allemaal bedreven wordt. Tegen een God die je eten geeft en gezondheid geeft. En die je nawandelt en die voor je zorgt. En die de Bijbel geeft. Let erop, dat is een heel fundamenteel kenmerk van dat werk van de Heilige Geest. De Pinkstelingen werden verslagen in het hart. Daar heeft de Farizeeën geen enkele kennis aan. Daar heeft de nabijkomend christen ook geen ondervinding van. Die kunnen wel breed praten over de zonde en misschien nog wel over hun eigen zonde, maar het verbreekt ze niet. Ze komen er niet mee in de stilte. Het doet niet schreeuwen naar God. Maar de Heilige Geest komt, dan word je verbroken. Daar doet de zonde pijn. Dan kun je ze aanwijzen in je leven. De Heer Jezus ze gaat aanwijzen bij de zondige vrouw, haal uw man. En als de Heer Jezus in het huis van zijn geest komt, dan zegt zijn geest, kom je toch aan dit grote huis, man. Heb je dat allemaal verdiend of gestolen en bedrogen? Als ik iets door bedrog ontvreemd heb, ik geef het vierdubbel weder. Dan word je verbroken van hart. In de derde plaats, dan komt de verootmoediging. En als je zo met zonde bent beladen, en als je zo met schuld bent beladen, hoeven we toch geen grote praat meer te hebben over iemand anders. Hoogmoed, dan hebben we altijd nog wat van onszelf en dan zijn we nog altijd beter dan iemand anders. En dan kunnen we echt wel iemand vinden die nog veel slechter is dan ons. Maar ootmoed, dat brengt ons op een plek waar we geen millimeter boven welke wereldling meer uit kunnen komen. Dan gaan we eerder kruipend, dan lopend over de wereld in geestelijke zin. Dan worden we klein voor God. En tenslotte in de vierde plaats, geloof. En geloof, dat betekent dat ik in mijn ellende en in mijn verlorenheid vlucht naar die zaligmaker der wereld en naar die Christus der Schriften. En dat daarin al mijn hoop ligt. En dat ik nergens anders meer op kan hopen en nergens anders meer verwachting dan van hem alleen. Want wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die zich omringt door zijn weldaden geven. Ik herhaal ze nog even. Bevindelijke kennis der zonde. Verbrokenheid des hart. Verootmoediging en geloof. Dat zijn de vier dingen die de Heilige Geest leert op de leerschool der genade. En die al de ware avond mag gaan als de een wat meer, de ander wat minder. Persoonlijk hebben geleerd op die school van Gods genade, de welke eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou. We gaan eerst samen zingen en dat doen we. Op Psalm 51 en daarvan het zevende vers, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is en wat er verder volgt. de goede boodschap, de oorsprong, God, de inhoud, zijn kind, de kracht tot u gezonden. En dan brengt ons dat vanzelf bij onze tweede gedachte, en dat is het doel van die goede boodschap. En dan lezen we een tweetal dingen in het slot van vers 26. In de eerste plaats dat hij, opdat hij u lieden zegenen zou. En in de tweede plaats een verdere toelichting daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. In de eerste plaats dat hij u lieden zegenen zou. God heeft zijn kind gezonden om een zegen uit te delen in deze wereld. Zegen staat tegenover vloek. De vloek hebben wij door de zonde in de wereld gebracht. De vloek op de zonde is de straf op de zonde, en de straf op de zonde is de dood. Want we horen al in Genesis 2, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Tegenover de vloek is Christus in de wereld gekomen om de vloek te dragen. Hij is zelf een vloek geworden, maar de Heer heeft dat gedaan opdat de Heer door hem zondige mensen zou zegenen. Dat hij u lieden zegenen zou. En zo is de Heer Jezus de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. In en door Christus is er een fontein van zegeningen geopend. Onze kanttekenaar wijst in kanttekening 48 onder andere op genade in dit leven en heerlijkheid in het toekomende. De heerlijkheid in het toekomende behandelen we vanmiddag bij zondag 22. We beperken ons nu tot genade. Genade in dit leven. Door Christus wil God uitdelen genade in dit leven. En dan kunnen we bij genade stilstaan aan opzoekende genade, waardoor hij zondaren opzoekt. We kunnen stilstaan bij bewarende genade, waardoor hij zijn kinderen houdt op de weg ter zaligheid. We kunnen denken aan vergevende genade. De Heer Jezus is een middel tot vergeving van de zonde. We kunnen denken aan vertroostende genade. We kunnen denken aan allerlei genaden die de Heer uitdeelt aan zijn kerk en aan zijn kinderen, die hij laat preken in het evangelie, die hij neerlegt op de markt van vrije genade. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproef, ogenzalf en witte klederen, maar die hij uitdeelt aan zijn kinderen, de klederen des heils voor naakte mensen, ogenzalf voor blinde mensen, gerechtigheid voor schuldige mensen, opdat hij u lieden zegenen zou. Gemeente, onthoud toch één ding. Dat evangelie heeft als eerste bedoeling de kracht Gods tot zaligheid. Opdat God in dat evangelie een boodschap zou laten klinken, waardoor zondaren behouden kunnen worden van de toekomende toorn. De Heere wil zondaren zegenen. Hij heeft geen lust in de dood der goddelozen, maar daarin heeft hij lust dat ze zich bekeren en leven. Zegeningen in het bijzonder voor de kerk des Heeren, want onthoud één ding, jong en oud. De gelukkigste mensen in deze wereld, dat zijn Gods kinderen. Die worden overladen met zegeningen. Zegeningen in het dagelijks leven. Vanmorgen ging de zon nog weer op. Eten en drinken krijgen we bij overvloed. Hun brood is zeker, hun water gewis. Zegeningen in het geestelijke en in het leven met de Heere. De Heere zorgt voor zijn kinderen. Kennen ze dan geen donkere tijden? Kennen ze geen twijfelingen? Zeker, gemeente. Dat heeft allerlei oorzaken. Het is niet zo dat een leven, gezegend leven, betekent ook een fijn en een werelds aangenaam leven. Dat leert de Bijbel ons niet. Maar één ding leert de Bijbel ons wel. Dat de Heer bij zijn kinderen blijft. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tieren. Maar de Heer verlaat zijn kinderen nimmer meer. En dat is de grote zegen van het verbond der genade. Dat de Heer hun God is. En dat ze zijn kinderen zijn en blijven. Hoe ver wellicht ook afgeweken. Hoe donker het in de ziel ook mag zijn, de Heere houdt zijn werk instand. En dat blijkt ook wel. Als er af en toe eens even iets mag zijn. Zelfs in de grootste duisternis. Dat de Heere nog eens een zonnestraal laat schijnen. Van het evangelie ligt in de ziel. Als de Heere nog eens laat zien wie en wat hij wil zijn. Voor een verloren en schuldig zondagsvolk. Dan kunnen we denken aan zegeningen van geloof. Aan zegeningen van liefde. Aan zegeningen van... is niet uit te spreken hoeveel dingen de Bijbel ons allemaal noemt. Maar denk erom, gemeente jong en oud, op dat hij uw lieden zegenen zou. Petrus wil één ding zeggen. Gods volk is een gelukkig volk. Want die liggen voor rekening van God, van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. Daar zal de drie enige God voor zorgen. En nu kunnen Gods kinderen klagen vanwege zichzelf. Maar laten ze nooit klagen vanwege de Heere, want dat is niet recht. De Heere blijft getrouw, hij is de getrouwe verbond Gods, die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. En daarom de dienst des Heeren is geen slechte dienst. De koning van de kerk is geen harde koning. De Heere is de God van genade en waarheid. Zegeningen. De wereld gaat voorbij. De duivel bedriegt, mensen stellen teleur. Maar de Heere stelt niet teleur. En het kleinste wat hij geeft, dat is al groot in vergelijking met heel de wereld. De eerste traan die vloeit uit de verbrokenheid des harten, dat heeft meer waarde dan al het goud van de wereld en alle dingen van de godsdienst. Zo leidt de Heere zijn volk en zo wil hij zegenen in het strijdperk van dit leven, opdat hij uw lieden zegenen zou. In een week van voorbereiding laten we dat ook onthouden. Laten we nou niet alles weggooien waar de Heere ons mee nawandelt. En als er een klein iets van zijn gunst mag zijn, dank hem hartelijk, want het is alles verzondigd en verbeurd. Laat de Heere nog van zo een wilde afweten. Een kleine aanraking, een geringe beroering van het water, het is alles onverdiend. De Heere kan en wil het geven. Veracht de dag van de kleine dingen niet. In de tweede plaats lezen we hier nog iets. En dan bedoelt Petrus vooral één zegen in het bijzonder. Daarin dat hij uw lieden eigenlijk van u afkeerde van uw boosheden. In vers 19 hebben wij gelezen de oproep tot bekering. Betet u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Daar wijst Petrus op de verantwoordelijkheid van al zijn hoorders. Hier in het slot van dit hoofdstuk komt Petrus daar nog weer eens op terug. Daarin dat hij... en iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Gemeente, daar wijst Petrus op dat werk Gods in de waarachtige bekering. Ik heb dat al meer verteld. De bekering betekent dat wij van nature de slechte kant op gaan. De kant van God af. Wat is bekering? Dat een mens omkeert en in plaats van de brede weg naar de ondergang, de smalle weg naar boven leert wandelen. En hoe komt die bekering nu tot stand? Hoe komt die radicale omkeer? Van de brede weg naar de smalle weg. Van het verderf naar het leven. Van de dood naar het leven. Hoe komt die bekering nu tot stand? In vers 19 heeft Petrus daartoe opgeroepen. Maar een natuurlijk mens is daartoe vanuit zichzelf niet in staat. Hier aan het slot van de preek komt Petrus met het antwoord daarin. Dat hij een iegelijk van u afkeerde van zijn boosheden. God is een God die zondaren bekeert. God is een God die Manasse opraapt en stilzette. God is een God die wonderen doet op wonderen horen. En dat werk van bekering, dat is zijn werk. Dat is ook zijn boodschap. Dat is ook zijn almachtige kracht. Die hij in het leven van al zijn kinderen voor het eerst en opnieuw bij de voordeur openbaart. Heere, bekeer mij. Zo bad Jeremia in Klaagliederen 5. Zo zal ik bekeerd zijn. In Jeremia 31. Nadat ik bekeerd ben geworden, heb ik berouw gehad. Heb ik op de heup geklopt. Het werk der bekering. We zien het op de Pinksterdag. We zien het bij Peter. We zien het bij Lydia en bij de stokbewaarder. En zo vinden we dat de Heer zijn werk zal voortzetten. Tot op de dag dat hij zal wederkomen. Op de wolken van de hemel. Daarin dat hij een iegelijk. En dat woordje iegelijk dat wijst op de ruimte. Dan staan leeftijden God niet in de weg. Dan staan de hoeveelheid zonden God niet in de weg. Dan is bij God het onmogelijke mogelijk. God doet wonderen. Opdat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. En dat wijst op de inhoud. Dat het verlaten van de zonde. En een weerkeer naar God. Heere, zegt Paulus. Als u wordt stilgezet in Handelingen 9. Wat wilt gij dat ik doen zal? Petrus heeft het gepreekt. Petrus heeft het persoonlijk ook geleerd. Paulus heeft het gepreekt en ook persoonlijk ondervonden. En zo werkt de Heer dat grote werk der bekering. Ook vandaag nog naar zijn welbehagen. Tot de eer en tot de glorie van zijn grote naam. Gemeente jong en oud, we zijn een week van voorbereiding ingegaan. Opdat hij een iegelijk van u zegenen zou en u afkeren van uw boosheden. Onderzoekt uzelf nauw, ja zeer nauw. Gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Niet ieder heeft een kerkelijk recht. Dan hebben we natuurlijk geen toegang tot het avondmaal. Het is groot als we een kerkelijk recht hebben, maar het is niet genoeg. Nodig is een goddelijk recht. Dat we iets hebben geleerd van het werk van Gods genade. Ook persoonlijk in ons hart. Dat hij een iegelijk van u afkeren. Van uw boosheden. Uw boosheden. Dat ik nou van nature geneigd ben. God en mijn naaste te haten. Niet andermans boosheden. Niet de boosheden van Pilatus en van Herodes. Nee, uw, mijn boosheden. En dat de Heere door dat wondere werk van bekering. Een zondaar of een zondares weer terugbrengt op de weg die naar boven leidt. We zijn door de zonde daarvan afgegaan. De Heere brengt er weer op terug. Hij keert zondaren om. Innerlijk en uiterlijk. Bekeert u en betert u. Innerlijk in ons hoofd. En in de tweede plaats ook in onze levenswandel. Om nu voor de Heere en voor zijn dienst te leven. Kent u dat leven niet? Vraag of de Heer het u wil schenken. God, daar begint het. Is het voor u de grote vraag of u dat leven hebt ontvangen? Wel, waar hebt u dan rust gevonden voor uw ziel? Heb u rust gevonden in de woorden van mensen? Heb u rust gevonden in dat u zichzelf wat beter vindt dan anderen? Dan hebt u een verkeerde rustgrond. Er is maar één rustgrond en dat is het werk van Christus en van hem alleen. En heb u die zaligmaker mogen ontvangen als een arme en een behoeftige zondaar? Wel, laat dan in de komende week en de komende zondag die koning ook de hoogste plaats mogen innemen in uw leven. Want hij roept het u toe. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 57, het vijfde vers. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. En wat er verder volgt. genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.